Openen vanmiddag Gods woord en we doen dat in het Lucas-evangelie. Het 15e hoofdstuk en we lezen met elkaar de versen 11 tot en met 32. Schriftlezing vanmiddag, Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goeds. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebben de een van de dienstknechten, vraagde wat dat mocht zijn. Deze zei tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem heeft gezond weder ontvangen. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zei tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven, omdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Weet, we staan deze middag stil bij de gelijkenis zoals die tot ons is gekomen uit Lucas 15. En we lezen met elkaar nogmaals het 20e vers. Lucas 15, het 20e vers. En opgestaan zijnde ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Tot zover. We staan vanmiddag stil bij de gelijkenis van de ontfermende vader. De gelijkenis van de ontfermende vader. Twee punten, twee gedachten. De eerste is de verachte goedheid van de vader. En de tweede, de onbegrijpelijke liefde van de vader. De gelijkenis van de ontfermende vader. Het eerste punt is de verachte goedheid van de vader. En het tweede punt is de onbegrijpelijke liefde van de vader. Het was een week geleden dat ik op bezoek ging bij een jong stel. Ik werd allerhartelijkst ontvangen. Ze hadden elkaar ontmoet, leren kennen, op een reformatorische school. Allebei hadden ze het teken en het zegel van Gods verbond op hun voorhoofd staan. Alle twee waren ze opgevoed bij het woord van God. Maar al gaandeweg waren de vragen steeds meer en meer geworden over de betrouwbaarheid van dit woord. En nog meer ten aanzien van hem die erdoor spreekt. Dat voor hen ertoe geleid dat ze het alles achter zich hadden gelaten. Ze waren de kerk uitgetrokken. Geloven in dingen die je niet ziet is toch niet logisch? We kunnen niet geloven dat er een God is die bestaat als je ziet hoe alles in deze wereld eraan toe gaat. Dan bloedt je hart als je proeft dat ze het alles achter zich hebben gelaten. Dan bloedt je hart als je ziet dat ze nooit hebben begrepen wie God werkelijk is. Dat ze nog nooit hebben geproefd wat het hart van God is. U wel? Jij wel? De Heer Jezus laat daar juist het licht op vallen. Op het hart van God. En hij doet dat terwijl de fariseeën en de schriftgeleerden bij hem zijn gekomen. Mannen, broeders, met enorm veel liefde tot de regels, tot de geboden van God. Maar blind voor het hart van God. En daarom begrijpen deze broeders ook niet dat de Heer Jezus oog heeft voor mensen die God en zijn woord hebben losgelaten. Ze kunnen het niet bevatten dat Jezus zelfs met zondaren eet. En hun ongenoegen hebben ze op alle mogelijke wijzen duidelijk gemaakt. Juist als ze zien dat tollenaren en zondaren tot de Heer Jezus komen om naar hem te luisteren. God gaat met verloren zondaren zo anders om als mensen die het in hun eigen ogen zo slecht nog niet doen. Dat brengt de Heer Jezus aan het licht als hij zich tot de fariseeën richt. En als het ware over hun hoofden heen ook de tollenaren en de zondaren betrekt. Als hij die gelijkenis gaat uitspreken. Er was een zeker mens en die had twee zonen. En op een zekere dag zegt de jongste zoon tegen zijn vader: Vader, geef mij een deel van het goed dat mij toekomt. Deze jongen die vraagt dus om een deel van de erfenis van zijn vader. En wanneer wij naar de grondwoorden gaan kijken, vraagt die jongen om een stukje, om een deel van het goed. Ja, dat kan ons verbazen. Als een jongen een stukje van het goed van de erfenis vraagt terwijl de vader nog leeft. Dat was niet geheel ongebruikelijk. Het was immers zo dat de oudste zoon het bedrijf van vader voortzette. Die kreeg het huis, de boerderij. En de andere zonen, als die er waren, kregen een deel van de erfenis. En met dat stukje wat ze dan kregen, konden ze een eigen bestaan vast op gaan bouwen. Maar de woorden laten zien dat hier iets anders achter schuil gaat. Als de jongste zoon zegt: geef mij een deel, doet de jongen geen verzoek. Hij vraagt het niet. De grondwoorden laten zien dat hij het eist. Vader, geef mij een deel van het goed dat mij toekomt. Ik heb er recht op. Vaders, probeert je het eens voor te stellen, dat een van uw kinderen komt en dat tegen u zegt: geef mij een deel van het goed dat mij toekomt. Als je daarachter proeft: ik zou willen dat u dood was. Snijd dat niet dwars door je vaderhart heen als je kind zo voor je staat: ik zou willen dat u dood was. Is dat niet verschrikkelijk beledigend? Is dat niet een vader die op zijn hart wordt getrapt tot in het diepst van zijn wezen? Vader, ik kan niet wachten tot u dood bent. Ik wil het nu. Die jongen wil maar één ding. Nee, vader hoef ik niet. Maar zijn goederen wil ik wel. Vader kon ik missen, maar zijn spullen niet. Die jongen wil los van zijn vader komen. En al het goede wat hij in het vaderhuis heeft ontvangen, waar hij opgegroeid is. Hij laat het allemaal achter zich. Trapt vader op het hart. Gooit werkelijk de eer van zijn vader te grabbel. Het is het toppunt van egoïsme. Alles wat thuis als heilig wordt beschouwd, dat minachte jongen. Hij wil weg, de wereld in. En die vader? Wat doet die vader? Gaat hij in discussie met die jongen aan? Nee. Gaat hij met die jongen praten? Joh, nee. Ik lees: en hij deelde hun het goed. Het is die vader om vrijwillige liefde te doen. En hij deelde het goed. En zodra die jongen dat deel heeft gekregen, trekt die jongen de wereld in. Hij wil genieten van het leven. Niet beperkt worden. Vrijheid. Zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. Is dat niet ten diepste wat Adam en Eva deden in het paradijs en de hele mensheid met hen? Is het niet een ontkenning van die werkelijkheid dat we met iedere vezel van ons bestaan onze schepper toebehoren? Nou, ik ga nog een stap dichterbij komen. Dat hij het is geweest
die het teken en het zegel van zijn verbond, ja, zijn namen op je voorhoofd heeft laten zetten. Waar bent u, waar ben jij, waar ben ik? Alleen veilig. Dat als u, als jij, als ik verkeer in de schaduw van de Almachtige. Thuis, dat is de plaats waar ik die stem mag horen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Dat is diezelfde stem die tot Adam en tot Abraham heeft gesproken. Ik heb een eeuwig verbond ter genade met u opgericht. Thuis is daar, waar hij in zijn liefde draagt en woont. En de jongste zoon laat het alles achter. Weg bij vader vandaan. En dan komt hij in dat vergelegen land. En wat blijkt dan? Dan komt er uit wat er van binnenin zit. Daar heeft hij zijn goed doorgebracht. Levende overdadig. En wat is overdadig? Een overdadig leven, dat is een leven buiten God. En dan wordt die jongen, hij dacht de vrijheid te hebben. En wat blijkt? Hij is een slaaf van zijn zondige hart, zijn zondige lusten, zijn zondige begeerte. Terwijl die vader al de liefde van zijn hart zo waard is, gaat de liefde van die jongen, zijn hart gaat uit naar de wereld. En de zegeningen die hij van zijn vader heeft gekregen, daar gaat hij zich mee uitleven in de zonde. En wat doet u, wat doe jij met de zegeningen die God je heeft gegeven? Hij gaf je de zegen van het gezichtsvermogen. Dan ga je toch niet je vergapen aan de zonde. Wat de wereld ontspanning en amusement noemt. Met de kwaliteiten die God je heeft gegeven. De zonde dienen. Het lichaam wat God je gaf, om dat uit te leven, de lusten van je hart toe te geven. Wat doe je met de zegeningen die God je geeft? Ja, de wereld die houdt van je, als je met de zegeningen van God alles probeert. Veel koopt, veel verkoopt. De wereld houdt van je als je meedoet. Maar de wereld kan nooit en nooit dat diepste verlangen van je hart, die diepste hunkering van binnen, ooit vervullen. Gaat het nou nog over de jongste zoon of gaat het nou over u, over jou? Weet je waar het nu uit blijkt? Dat ik dat vaderhuis heb verlaten. Die boosheid van binnen. Die jaloezie. Dat ik het niet kan hebben. Dat die ander het anders beter heeft dan ik heb. Die afgunst in mijn hart. Die hebzucht. Dat geroddel over die ander. Dat kwaad spreken over mijn naaste. Ik heb het vaderhuis verlaten. Vijandig, afgunstig. Ik ben gekomen in het moeras van de zonde. En jongens en meisjes, een moeras, wat is dat? Dat is zo'n zandgrond waar allemaal water in zit. En als je op dat moerasgrond loopt, dan zak je als het ware. Je wordt naar beneden gezogen, moet ik zeggen. Je wordt vastgezogen. Dat betekent dat als ik vastgezogen raak in de modder, dat ik ten dode opgeschreven ben. Ondanks mijn goede voornemens. Ja, ook wanneer je genade kent in je leven. Dat ik zo vaak nog droom over rijkdom. Dat ik droom over macht en waardering. Ik zo bang ben om bekritiseerd te worden door anderen. Of uit de gunst van anderen te vallen. Probeer ik mezelf te verzekeren van liefde die ik zo nodig heb. En ondertussen ben ik bezig om me steeds verder te verwijderen van dat vaderhuis van hem. Zet ik mijn zinnen om mezelf te behagen. De jongste zoon verkwiste de gave van zijn vader. Hij leefde voor zichzelf. Is dat niet het beeld van een mens buiten God? Ik wil mezelf bewijzen. Gods liefde heb ik niet nodig. Ik weet mezelf wat te redden. Ik heb het in de hand. Gaat daar niet de grootste opstand achter schuil? Ik zou willen dat u dood was. God op het hart trappen. Zijn liefde verachten. Die mijn leven schiep. Die het bewaart. Ik die mezelf buiten de omgang met God heb geplaatst. Ik die een eigen weg ben gegaan. Mijn rebellie me ertoe heeft aangezet. Mijn leven te verkwisten op een plaats ver bij God vandaan. En dan gaat er zo'n wonderlijke lijn door deze gelijkenis heen. Als ik luister naar hem die spreekt. De Heer Jezus die spreekt van een vader. Een vader die zijn jongen niet dwingt om thuis te blijven. De vader die zijn jongen niet dwingt om hem lief te hebben. Nee, vader dringt ook zijn liefde niet op aan zijn zoon. Wat een pijn moet dat gedaan hebben bij die vader toen de jongste zoon dat vaderhuis verliet en zo wonderlijk. Het is dezezelfde liefde die de goddelijke vader verhinderde om zijn eigen zoon Jezus Christus, koste wat het kost, thuis te houden. Ondanks de pijn die dat veroorzaakte. Hij verliet het vaderhuis. Waarom? Om zijn leven in deze wereld te gaan verliezen. Om af te dalen in de modder van onze zonde. Af te dalen tot in onze verlorenheid. Die liefde is zo groot, liefde. Die om zondaren te bevrijden zo zwaar wou lijden. Liefde die sterker is dan de dood. Om doodschuldige zondaren terug te kunnen brengen in het vaderhuis bij God. Hij kwam om te zoeken zalig te maken dat verloren was. En terwijl die liefde van God door de mensheid is veracht, blijkt die liefde van God zo onbevattelijk groot. Laat hij het verkondigen. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat hij zijn zoon heeft gezonden, opdat u, opdat jij zou leven door hem. Dan komt bij die tweede lijn, iets uitgebreider, die onbegrijpelijke liefde van de vader. Als de jongen nou in dat vergelegen land is gekomen, hij zich uitgeleefd heeft met de zegeningen van zijn vader, raakt zijn geld op. En tot overmaat van ramp komt er ook een hongersnood. Nou zou je denken, dat is toch het meest uitgelezen moment. Als je geen geld meer hebt, je hebt hongersnood, dat is het meest uitgelezen moment om terug te gaan naar vader. Het is toch een beproeving? En wat doet die jongen? Hij probeert zichzelf zo lang mogelijk op de been te houden. Zichzelf redden. Daarom gaat hij naar een van de burgers van het land. En die geeft hem een baantje. In de wei. Bij de varkens. Hij wordt het land opgestuurd om de zwijnen te gaan passen. Dan blijkt opnieuw dat die jongen het hart van zijn vader niet kent. Hij beseft niet wie zijn vader is. Ja, zolang in mijn hart een haat, een afgunst leeft naar die ander, is dat de grootste hindernis om het hart van die ander te kennen. Misschien doe ik een onmogelijke vraag vanmiddag, maar als u iemand in uw gedachten neemt, en ik hoop dat u niemand weet, maar stel dat u iemand hebt waar u heel afgunstig tegenover staat. Enorm afgunstig. Dan zal dat een grote hindernis zijn om werkelijk het hart van die ander te leren kennen. Pas wanneer die vijandschap, die haat in mijn hart is weggenomen naar die ander, komt er pas ruimte om werkelijk het hart van die ander te gaan proeven. Zo is dat ook naar de Heer. En wat blijkt? Waar zoeken wij ons heil als het moeilijk wordt? Als er tegenslagen zijn? Als de teleurstellingen in ons leven groot zijn? Waar zoeken we dan als eerste ons heil? Zoeken we dan als eerste ons heil bij mensen? Of zoek je het bij God? Stellen wij niet eerder ons vertrouwen op mensen, op het hart van hen, dan dat wij op het hart van God vertrouwen? Zoeken we niet eerder medelijden bij mensen, dan dat we medelijden zoeken in het hart van God in Christus Jezus? Weet u hoe dat komt? Als dat zo is, omdat we zo slecht bekend zijn met wie Hij is. Hem te kennen. En ze zullen er ook in ons midden zijn. Ik hoop jong en oud. Die daar iets van weten. Hem kennen. Toen zijn liefde in uw leven de overhand kreeg. U aan zijn voeten kwam. Hem leerde kennen. Dat is de grootste verwondering en vreugde in je leven. Toch jonge vrienden. Als je hem kent. Hem te kennen, dan heb je alles. Maar als je hem mist, dan mis je ook werkelijk alles. Het heeft zo'n wonderlijke uitwerking, want als ik hem mag kennen, dan verbleekt echt alles van mezelf. Als ik oog in oog mag staan met hem die vol van goedheid en genade is, bewogen is. Als ik hem dan mag zien omdat hij mij ziet, dan kan ik ook de omstandigheden aan. Hoe ze dan ook zijn. Als u zicht hebt op wie God in de Zoon van zijn liefde voor u is, dan kun je zeggen, er is geen beproeving of ik kan ermee tot hem gaan. Ik heb geen moeite of behoefte, of het is mij gegeven tot mijn God te gaan. Dat ik met mijn zonden, met de zorgen, met de leegten in mijn hart, ik ze mag openleggen bij hem. Die mij zijn hart toont vol liefde en genade in Christus Jezus. Dat geeft lucht. Dan kun je verder. En dat zal je karakter en je levenswandel ook voorzichtiger en heiliger maken. En die jongste zoon moest er niks van hebben. Die ging zijn eigen weg. Hij volgde zijn eigen hart. En weet je wat er gebeurt als je eigen hart volgt? Jongens en meisjes, waar komt die jongen terecht? In de zwijnenwei, bij de modder. Kun je het je voorstellen wat er gebeurt hier? Een jongen die uit het landhuis van zijn vader, waar alles ademde, de goedheid van vader, komt die jongen in de modderpoel bij die varkens. Dat is nou de weg van het zondige hart. Dat eindigt in de eeuwige ondergang. Ja, als het aan die jongen had gelegen, had hij zich doodgezondigd. En nou lees ik iets. Dat is zo wonderlijk. Zo bijzonder. Ik lees het in het 17e vers. En tot zichzelf gekomen zijnde. Dan gebeurt er iets bij die jongen. Zijn hele schijnwereld stort in elkaar. Hij wordt als het ware wakker geroepen uit de roes van de zonde waar hij in had geleefd. Waar ben ik? Hoe kom ik hier? Hoe ben ik zo ver gekomen? Toen het tot die jongen doordrong dat er niemand in zijn omgeving oog voor hem had, besefte hij hoe verloren die was. Een vreemdeling. Een vreemdeling voor zijn naaste. Een vreemdeling voor God. Ik leefde voor mezelf. Ik spande me in om anderen te behagen. Ik was bang om het succes te verliezen. Of uit de gunst van anderen te vallen. En met een schok drong het tot hem door. Ik ben vreemdeling in een vreemd land. De wereld donker. Verlaten van vrienden. Is er eigenlijk wel iemand die om mij geeft? En ik lees niet dat hij boos werd op die mensen die hem allemaal in de steek hebben gelaten. Ik lees ook niet dat hij boos is geworden op die varkensboer die hem geen eten wilde geven. Geen beschuldigende vinger meer die kant op. Weet je waar de vinger heen ging? De beschuldigende vinger die ging hierheen. Wijst dit niet op dat machtige, dat bovennatuurlijke, dat wonderlijke werk van hem? En daar gebruikt de Heer middelen voor. Middelen om je tot jezelf te brengen. Als eerste gebruikt de Heer daar het woord voor. Dat woord. En hoe vaak is het niet zo dat woorden ook niet in onze gedachten, in onze herinnering komen. Misschien wel de woorden van vader. Vader zei dit, vader zei dat. Zo gebruikt de Heer dat machtige instrument van zijn woord. Om zondaren te brengen tot zichzelf. Dat je oog en oog komt te staan als het ware met hem die spreekt. Neem als voorbeeld maar de Pinksterdag. Die Pinksterdag predikt Petrus het woord. En als dat woord uitgaat, dan gebeuren wonderen. Komen 3000 mensen tot zichzelf. Dat is nou de geweldige uitwerking van dat woord in de handen van de Heilige Geest. Als het verzoenende bloed van Jezus Christus op de gemeente druipt. Ik hoop dat u allemaal vanmiddag weet waar het nu over gaat. In uw eigen hart en leven. Dat u onder die preek, dat je onder die preek zat. En de woorden je hart gingen raken. Alsof je de enige luisteraar in de kerk was. En het drong door. Dat er toen iets op gang kwam. Wat je nog nooit eerder had ervaren of beleefd. dat je uit de diepte van je hart ging roepen naar omhoog. Je hart dat roept naar God. Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, Heere. Wie zou dan bestaan? Ja, om je tot jezelf te brengen, kan de Heer ook andere middelen gebruiken. Dat ongeluk, operatie, tegenslagen in je gezin, je huwelijk, studie, je werk. Kan het zijn dat goederen je afhandig worden gemaakt? Ja? Misschien zelfs geliefden van je worden weggenomen. Soms neemt de Heere eerst iets van je af, voordat u tot hem komt. Als ik dan omringd door tegenspoed bezwijken moet, gaat God verder. Hier staat een jongen met lege handen. Hij beseft, het is mijn eigen schuld. Ik ben er de oorzaak van, ik heb gekozen voor de dood. En dan gaan de gedachten terug naar vader. Wat was het goed bij vader? Vader die zo vol goedheid en trouwe zorg is. Dat hart van vader dat zo ruim is. Dat hart van vader dat zo vol liefde is. Dat zelfs de knechten in het huis van mijn vader, die geen enkel recht hebben in het bedrijf van vader, die delen in de zegeningen van zijn vader. Wat ben ik dwaas. Ik heb tegen hem overtreden. Trek de lijn maar door. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van dat heilspoor afgegaan. Wat heb ik hem diep gekrenkt. Wat heb ik zijn liefde veracht. Wat heb ik zijn eer te grabbel gegooid. Ondanks zijn trouwe zorg en goedheid. Ja, zelfs de huurlingen in het huis van mijn vader delen in de zegeningen. Zo bijzonder is vader. Dan krijgt die jongen heimwee. Heimwee naar vader. Hij vlucht niet langer bij vader vandaan. Heimwee. Heimwee. Ken je het ook? Dan mijn ziel verlangt naar God. Ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Ik heb mijn kinderrechten verspild. Mijn vaders erkenning niet meer waardig. Ligt hier niet de diepe overtuiging achter? Vader is zo barmhartig. Geloof in de genadige vader. Nee, de zoon is het niet waard. En toch, hij gaat zien hoe goed vader is. Hij staat op en gaat terug. Als je wilt weten wat bekering is, dan is dat dit. Hij staat op. Hij laat de zondige gewoonten achter zich. Zijn zondige leven, daar kan hij niet mee verder. De zondige vrienden laat hij achter zich. Terug naar God. Nou zegt iemand misschien vanmiddag maar, ik terug naar God. Maar dan moet ik toch wel eerst meer, toch eerst wat meer zondebesef hebben. Toch iets meer zondebesef. Eerder kan ik toch niet teruggaan. Het gaat niet om de mate van het zondebesef. Maar het gaat erom dat je het niet meer in de zonde uit kunt houden. En je tot God gaat. Maar zou de Heer mij dan eigenlijk wel willen ontvangen als ik nou tot hem ga? Is dat werkelijk je vraag? Weet je dat de Heer meer bereid is om u, om jou te ontvangen, dan jij dan u bereid bent om tot hem te gaan? Maar hoe kom ik dan tot hem? Kijk dan nog eens naar deze gelijkenis. Want wat gaat er nou achter schuil? Dat deze jongen teruggaat. Als die jongen gaat zien wie zijn vader is, gaat daar de trekkende liefde van de vader achter schuil. Dat is die verborgen werking van hem die mijn wil vernielt, waardoor we gedreven en bewogen worden. Ja, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar hij stortte mij niet in de dood. Terug naar God, onvoorstelbaar. Daar gaat die jongen, terug naar huis. Beseffend dat hij het niet waard is dat zijn vader nog naar hem omkijkt. En toch gaat hij. Tegelijkertijd vertrouwend op die vader. Gelovend in de goedheid en ontferming van zijn vader. Heeft hij het niet zelf gezegd? Wend je nou naar mij toe. En word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Hij gaat terug. Wat er tijdens de reis allemaal is gebeurd, is blijkbaar niet belangrijk. Daar wordt helemaal niets over gezegd. Alles richt zich op wat er staat in dat 20e vers. Daar valt de nadruk op. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Ik heb het geprobeerd me voor te stellen. Als ik een zoon zou hebben, die mij zo diep op mijn hart heeft getrapt. Me eer te grabbel heeft gegooid. Dan komt hij terug. Ik zie hem komen. Zou hij dan in boosheid je hoofd niet omdraaien? Onbegrijpelijk. Vader draait zijn hoofd niet weg. Vader ziet uit. Zo ziet die goddelijke vader uit, wanneer jij terugkomt tot hem. Ik lees zoiets wonderlijks, het gaat mijn verstand echt te boven. Vader ziet niet alleen, hij is met innerlijke ontferming bewogen. Gemeente, hier zijn we echt bij de bron van de liefde. Het gaat je verstand te boven, hier bloeit het hart van God open in liefde en ontferming. Die liefde is zo groot. Is die vader het dan vergeten dat die jongen hem zo op zijn hart heeft getrapt? Nee. Heeft het die vader dan niet geraakt dat zijn eer te grabbel gegooid is door die jongen? Het is al een reden dat die vader die jongen eerst eens even flink onder handen neemt. Nee. En dan te bedenken dat in het boek Deuteronomium staat dat een zoon, wanneer hij zijn leven of de gaven van vader, als het om het erfenis gaat, verkwanselt, dat zo'n jongen zelfs gedood moest worden. Die jongen heeft dus geen eens recht van leven meer. Hij moest gedood worden. Kijk eens wat er gebeurt. Als vader die jongen aanziet komen. Die jongen zal er niet uitgezien hebben. Dan lees ik in de grondtekst zoiets wonderlijks. Die vader wacht niet tot zijn jongen bij hem is. Die vader die rent naar zijn jongen toe. Kun je je voorstellen? Vader rent naar de jongen toe. En als die bij zijn jongen gekomen is, valt hij zijn jongen om de hals en hij kust hem. Geen boze woorden. Wat heb je gedaan? Waarom ben je zo lang weg geweest? Waarom deed je dit? Een innige omhelzing. Waarom heb je het me aangedaan? Nee. Hij geeft een kus van de liefde. Weet je waar daar het beeld van is? Dat de vader met die kus de relatie herstelt. Wat is dat voor die jongen meegevallen? Wat is dat meegevallen? Daar had hij nooit op kunnen durven rekenen. Hij is niet beschaamd in het vertrouwen op de goedheid van zijn vader. Tekent hier in de Heer Jezus niet de goedheid van hem. Laat deze gelijkenis het niet zien hoeveel bereidwilligheid bij de Heer is. Wanneer jij tot hem komt. Oh, de goedheid, de bereidwilligheid van God om vergeving te schenken is zo groot. Vaders ogen zien uit met innerlijke ontferming. Hij komt de zondaar tegemoet vanwege zijn eigen verbond. En als die zondaar komt door zijn trekkende liefde, dan toont hij, ik heb milde handen, ik heb vriendelijke ogen. Ik ben het, die uw overtreding uitdelg, ik gedenk uw zonde niet meer. Dat kan maar om één reden. Vanwege Jezus Christus. Die zoon die het vaderhuis verliet. Die om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf. Die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen ons genezing geworden. In zijn ontvangst had die jongen niet durven rekenen. De vader heeft hem in zijn armen genomen, in liefde gekust. En dan heeft die jongen nog geen woord gezegd. Wat zegt u? Die jongen heeft nog geen woord gezegd. Hij heeft zijn schuld nog niet beleden. Hij heeft om geen vergeving gevraagd. Ziet u waar dit nou allemaal uit voortkomt? Dat is uit het liefdeshart van de Vader. Wat een ontvangst. Nou zou je zeggen, nou kan die jongen toch wel gerust zijn. Toch? Als vader je nou zo heeft ontvangen. Ik lees wat anders. Weet je wat ik lees? Er is iets wat die jongen drukt. Er is iets wat drukt. En dat moet eruit. Dat moet eruit. Wat is dat dan? Hij heeft berouw over wat hij zijn vader heeft aangedaan. En dat berouw. Dat moet klinken. Jonge vrienden, weet je dat berouw een genadegeschenk is? Berouw, dan buig ik zo diep dat dieper buigen echt niet mogelijk is. Genade. Totaal onverdiend. Vergeving. Niet waardig. Vader, zo begint die jongen. Vader. Dat is een wonder. Dat hij nog vader wil zijn. Nou, die jongen heeft het ervaren toen zijn vader hem kuste. Heeft hij het ervaren. Wat een wonder. Dat hij nog vader wil zijn voor mij. Niet na zoveel bidden, niet na zoveel smeken. Hoe kan dat nou? Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Nee, geen excuus, geen verzachte omstandigheden meer. Ik heb gezondigd, gedaan dat kwaad was in uw oog. Dan gaan droefheid en schaamte over zijn zonde hier samen op. Beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En hier stopt het denken. En hij nam ze gunstig weg. Kijk maar. Vader laat zijn jongen niet eens uitpraten. Toen de jongen bij de varkens zat. Toen heeft hij het bedacht. Ik zal het op mijn vader zeggen. Vader, ben het niet meer waard. Uw zoon genaamd te worden. Dat de jongen allemaal willen zeggen. Ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Mag ik als één van uw huurlingen zijn. Als ik maar bij vader mag zijn. En nu die bij zijn vader staat. Horen we hem deze vraag niet meer stellen. Vader, mag ik dan als één van de huurlingen zijn. Vader is die jongen voor. Voordat hij het kan zeggen. Kust de vader, heeft de vader hem al gekust. Vader is hem in zijn liefde voor, want vader wil geen huurling terug. Vader wil een zoon terug. En dan antwoordt die vader niet met woorden als die jongen daar schuld verslagen voor hem staat. Maar dan gaat de vader antwoorden in daden. Heeft hij dan niet gehoord wat die jongen zei? Ja, heel goed. Vader zet als het ware het stempel op zijn eigen werk. Het was de trekkende liefde van de vader waardoor de jongen teruggekomen is. Het is die liefde die de jongen aan zijn voeten heeft gebracht. Tot inkeer bracht hij aan zijn voeten verscheen. Dat is de Heere. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken. Die liefde van de Vader, die zondaren zo hartelijk welkom heet. De zoon wordt in ere hersteld. Dan krijgt de jongen het beste kleed, een zegelring met het familiewapen. Hij krijgt schoenen aan zijn voeten die de slaven niet hadden. En het gemeste kalf wordt geslacht. En dan zegt de Vader, het laat ons vrolijk zijn. Is dat nou alleen voor de eerste keer als je aan zijn voeten komt? Is dat niet steeds opnieuw? Wanneer ik door zijn genade getrokken ben, maar ik zo aanloop tegen mijn falen, mijn zwakte, mijn struikelen. Het zo dor is soms van binnen. Ik niet ben die ik behoor te zijn. En hij in zijn goedheid mij weer trekt, aan zijn voeten brengt. Want dan weer spiegelt het wat er hier gebeurt. De vreugde die er is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan gaat er een gejuich door de hemel bij de engelen als een zondaar terugkeert tot God. Die vader, hij zegt het, zijn zoon die dood was, is wederlevend geworden. Hij was verloren in zonden en schuld. Hij is gevonden door de opzoekende liefde van vader. Farizeeën, schriftgeleerden, horen jullie het? Hoor je het? Dat die vader zich verblijdt over een zondaar die terugkeert. Hoe kan dat nou? Omdat hij die spreekt in deze gelijkenis, dat vaderhuis verliet, hij in de modder van de zonde afdaalde. om een plaats te bereiden in het vaderhart. En daarom gaat de nodiging ook nog uit, de nodiging van hem. Tot verloren zonen en dochters. Ook tot de oudste zoon. De oudste zoon hoort het als het feestgeluid vanuit het huis naar hem toe komt. En hij wilde niet komen. Dan lees ik dat die vader naar buiten gaat. Hij staat voor die oudste zoon. Jongen, kom toch binnen. Wij smeken u alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Die oudste zoon, hij wilde niet van zijn troon afkomen. Jongen, kom toch binnen. Als ik nou zo'n vader ben, je ziet het hoe ik met deze mijn jongste zoon handel. In mijn hart, in mijn huis, is plaats voor zo'n zoon. Kom toch. Hij wilde niet. Laat ons vrolijk zijn. Jongens en meisjes, wie was nou het meest blij aan dat feestmaal? Wie was nou het meest verheugd? Ja, zeg je misschien, dat was de jongste zoon natuurlijk. Ik denk dat er, ja, ik weet het zeker, er één is die zoveel meer verblijd is. Dat is de Vader. De Vader die verblijd is, die de vreugde in heeft. Dat hij zijn zoon vergeven heeft. Een Vader die verblijd is, dat hij zijn zoon weer heeft aangenomen. Een Vader die verblijd is, dat die jongen weer een plaats heeft gekregen in zijn huis. Het is vaders vreugde. Ja, alles in dat huis schittert. Vanwege de goedheid, de genade van de Vader. Voor een rebel. Een wegloper. Een verbondsbreker. Trek de lijn weer door, maar God, die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij heeft lief gehad. Ook toen ik u dood was in de zonden en misdaden. Hij maakte leven met Christus. Uit genade ben ik zalig geworden. We gaan afronden. Mag ik eens vragen vanmiddag. Waar staat u? Sta je binnen? Of sta je buiten? Als je dan nog buiten staat, die oudste zoon is buiten gebleven. Die staat buiten het huis. Dan laat de Heer het vanmiddag verkondigen. Kom tot mij. Hij ontvangt zondaren en hij eet met hen. Het is de trekkende liefde van de Vader, zowel aan de jongste zoon als aan de oudste zoon. En dat vaderhuis heeft een open deur. Die deur is Jezus Christus. Waardoor zondaren binnengaan. En dat is de vreugde. Die hemelse vreugde begint als verloren zonen en dochters. Terugkeren tot God. Wat wonderlijk. En dan is het deze Vader die leidt. En dan ziet Johannes als het ware staan op Patmos. Die scharen, allemaal, waren het verloren zonen en dochters. En ze staan voor de troon, bij het Lam. Allemaal gewassen in het bloed van Jezus. Aller ogen zullen dan ook gericht zijn op hem. Zult u zo jij erbij staan. als straks dat moment zal gaan komen. Daar zijn verloren zonen en dochters eindelijk thuis. En dan wordt het loflied gezongen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 89, het 8e vers. Gij toch? Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Verder volgt het 8e vers van Psalm 89.